Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
NAC verkoopt zijn seizoen. Die geeft letterlijk je hele seizoen weg als je nu Tom Haaien verkoopt. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 19 januari. We hebben weer iemand in laten vliegen. Lars Jesse van Eijden en mijn oude bekende Jaron Blonk. Hoe is het, jongens?
Lekker.
Ja?
Goed.
Ja. Zullen we nog even terugblikken op gisteren? Ghana tegen de Comoren. Je land zou er zo uitvliegen als je gisteren hier zegt van nee, het gaat gebeuren. Het gaat hoe dan ook gebeuren.
Ja, de Comoren. Pittig elftalletje.
Nog nooit gescoord op de Afrika Cup. Nu 3 keer.
Maar het was wel een beetje gekke wedstrijd. Ook met die rode kaart. Die sloeg ook echt nergens op natuurlijk. Tenminste, dat vond ik.
Nee, dat was echt absurd. En daar... Uiteindelijk mag ik natuurlijk nog steeds niet verliezen van de Comoren. Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Maar hoe die daar rood krijgt voor letterlijk een bal willen inschieten. Hij raakt volgens mij ook nog de bal, ja. Zeg maar. Dus het is echt absurd dat daar een rode kaart voor wordt gegeven. Dat de VAR hem ook niet overroelt.
Jawel, volgens mij ging
hij ging kijken. Hij ging kijken, inderdaad.
Dus dan heeft hij hem wel overroeld,
ja,
de VAR.
Ja, precies. Ja.
Je mag niet als VAR zeggen, je moet hem intrekken. Die scheids ging kijken en die vond het rood. Ja, het is echt bizar. Het is weer gewoon het downgraden van dat hele toernooi. Al zag ik ook wel weer wat schoten van afstand en zo. Dat vind ik dan wel mooi aan de Afrika Cup. Maar zuur voor Jamil. En het is echt gek, want in die groepsfase gaan er volgens mij... Echt 6. Weinig landen. 6 gaan maar naar huis. En als Ghana er dan één, ja, is.
Ook voor de eerste keer in zoveel jaar was het volgens mij... of de eerste keer ooit misschien zelfs... Ja. Dat Ghana de groepsfase niet doorkwam. Dus dat is wel...
Maar Algerije kan ook nog, toch?
Zeker
naar
weten.
Huis gaan. Dan zijn er gewoon 2 hele grote landen die direct naar huis gaan.
Ja, daar gaan we het morgen even uitgebreider over hebben. Want die wedstrijd is morgen volgens mij om 1:05. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Laten we het even gaan hebben over het bekervoetbal van gisteravond. Jens Oldkaart was de grote man van de avond.
Zo. Dat is een prima invalbeurt.
Ja, ik vond denk ik... ik vond denk ik die stift wel het mooist.
Ja? Ik vond de eerste, denk ik.
Ja, het waren eigenlijk alle 3 echt fantastische goals.
Ja, die stift doet wat af. Dat de ADO-verdedigers zoiets hadden van... Ja, willen we echt winnen? Want ze maakten... Wat deden zij daar?
Ja, miscommunicatie. Gewoon echt volledige miscommunicatie. Van, volgens mij dacht... Ik weet even niet wie dat was... was dat Bakker? Die dacht dat Matthijs naar de bal ging. Volgens mij hadden ook nog eentje een beetje in gedachten van dat de keeper zou komen. En ja, maar hoe die het dan doet. Hij is super alert.
Perfect.
En die afronding was ook echt perfect.
Ja, nee, 100%. Het is ook wel... Het is echt een goede voetballer voor RKC, maatstaven. Ik zat ook te denken van... Die kan ook echt binnen de Eredivisie nog wel een stapje maken. Als je hem dat eerste half jaar zo ziet vlammen.
Ja, dat is een beetje gek, want bij Heerenveen was dat eigenlijk ook al zo. Daar zag je ook aan alles, zeg maar, dat hij een heel begenadigd voetballer. Tenminste, vond ik. Best wel tweebenig ook. Kan allebei de kanten opdraaien, kan heel goed voetballen. Kan zelf ook best wel een individuele actie maken. Nou ja, dat zijn best wel veel unieke eigenschappen voor een spits. Hij heeft best wel veel kwaliteiten. Alleen de eerste seizoen zelf, heb je ook af en toe wedstrijden dit seizoen gezien dat hij echt... vanuit alle hoeken en standen gaat schieten... en dat hij het helemaal alleen doet. En de volgende wedstrijd staat hij weer tot op rechtsback... staat hij te verdedigen. Het is een beetje gek spelen.
Ja, daarom kan hij het wel bij RKC... en denk ik niet bij Heerenveen, net dat niveautje hoger. Bij RKC wordt dat geaccepteerd. Maar als je mij een jaar geleden had verteld... dat we het nog eens zouden hebben over Jens Oldkaart... die de grote man was geworden, had ik gezegd... je bent knettergek. Of wie is Jens Oldkaart? Tenminste, dan wist ik dat nog net, maar... Nee, ik vind dat leuk. Maar ik zat gisteren, of tenminste naar die wedstrijd RKC-ADO. Dan kijk ik juist naar ADO en merkte ik dat ik voor het eerst in jaren weer een klein beetje sympathie heb voor ADO Den Haag. Gewoon, gisteren gaan ze onderuit, ze vliegen uit de beker. Maar ze doen het echt leuk in de KKD met een herkenbaar team.
Absoluut.
En dat vind ik vooral leuk om te zien. Dus eigenlijk zijn het allebei leuke ploegen die er gisteren een hele leuke wedstrijd van maken.
Ja, ik denk dat dit al met al denk ik wel de leukste wedstrijd van de avond was.
Vitesse niet tegen DVS?
Nee, maar hoewel dat dan wel weer knap is van DVS, vind ik.
Ja, dat weet ik niet.
Nee?
Ik weet dat echt niet. Ik vind amateurteams, kijk, jij hebt het er wel gezegd dat je het niet heel erg leuk vindt. Dat je niet per se hoopt op de verrassing en de verslagen van de glazenwassers bij ESPN.
Nee.
Is dat dan knap? 2-0 verliezen?
Ja.
Tegen een sterk Vitesse, want ze speelden maar met één wijziging in de basis.
Ja.
Ik denk dat iets wat vertekend knap is, want Vitesse had gewoon heel veel kansen en was gewoon niet scherp.
Ja.
Dus daar zat wel iets in. Zeg maar, al hadden ze iets scherper geweest, dan had het gewoon 5-6-0 makkelijk kunnen worden. Maar uiteindelijk als je tegen een Eredivisie-team wat rond plek 4 tot en met 6 speelt, 2-0 verliest uit. Ja, dan heb je het gewoon heel goed gedaan.
Tegen de basisopstelling, natuurlijk. Ja, weet je hebt het goed gedaan. Ja, ik weet niet.
Het is wel leuk inderdaad, een beetje wat we gisteren al zeiden, dat Ledge koos voor eigenlijk bijna de sterkste opstelling. Gewoon omdat hij eigenlijk nog niet tevreden weer is hoe ze uit de winst op zijn, gewoon qua automatisme. Dat vind ik dan wel weer mooi. Er zijn ook heel veel trainers die nu zouden kiezen voor de jongens die minder kans krijgen.
Ja, ik denk dat als je zo naar je team kan kijken en zo kan redeneren, dan ben je denk ik op een hele gezonde manier met je elftal bezig. Want ja, je kan het wel zien als een veredeld oefenpotje waar wel echt wel druk op staat, zeg maar. En dan snap ik dat je inderdaad kiest voor regelmaat en ja, spelautomatismes terug erin krijgen.
Ja, en dat is ook wel typisch iets wat Ledge natuurlijk ook heel erg wil. Dat is zijn ideaalbeeld natuurlijk, dat die automatismes erin zitten. Waar dat zeker niet zo was bij Heerenveen. En dat is eigenlijk, ja, ik vind dat best wel een pijnlijk verhaal worden, hoor. Ik bedoel, ik heb bij Heerenveen, zeg maar, op een iets minder level heb ik hetzelfde gevoel als bij Willem II. Zo van, het is zo inspiratieloos of zo levenloos of zo.
Ja, maar dat bij Willem II heb ik nog wel zoiets van dat ze daar, ja, of ze slaan elkaar de kop in daar in de kleedkamer. Of daar gebeurt denk ik nog wel wat.
Ja, ja.
Bij Heerenveen, volgens mij kan je die selectie van Heerenveen in deze ruimte zetten.
Ja.
En dan gewoon het ze uit laten zoeken, maar er zegt gewoon niemand wat. Weet je wel, het is echt heel saai. Niks.
En dat zie je ook terug gewoon in het veld inderdaad. En ik weet niet of dat zo is, maar we horen ook nooit echt verhalen over of zo. Nou, over,
ja,
of
ik denk dat Henk Veerman de enige is die met dingen aan het gooien is. Die is natuurlijk gewoon een beetje geïrriteerd daar.
Ja, maar die, ja.
Maar misschien heeft hij ook wel zoiets van laat maar gaan.
Het is ook lang geleden dat je echt een leuk Heerenveen hebt gezien. Hè? Gewoon een heel leuk elftal van Heerenveen. Terwijl dat, ja, begin jaren 2000 tot en met 2010 waren het echt eigenlijk altijd leuke teams met hele goede voetballers. Ja. Altijd wel één speler bij zat waarvan je wist, oké, die gaat echt nog een stap maken. Niet alleen binnen de Eredivisie, maar ook daarbuiten. Dat is echt al heel lang niet meer zo.
Nee, ja.
Je hebt nog gehad dat Ødegaard er zat.
Ja.
Dat was dan wel leuk omdat je naar hem kon kijken. Ja, maar ik bedoel, nu is dat niet. Nu, voor welke speler van...
Nou, Veerman had je natuurlijk. Joey.
Ja, dat vond ik al niet. Ik ging niet speciaal voor Joey Veerman.
Ja, ik wel, hoor. Want ik vind hem echt best wel een bijzondere speler. Maar inderdaad, ik snap wel wat je bedoelt met dat Ejuke, Larsson, Afonso Alves, Lasse Nielsson. Al die spelers, zeg maar, in die categorie. Dat spectaculairder was. Maar er zit weinig creativiteit meer in. Het ziet er heel plichtmatig uit, voor mijn gevoel.
Ja,
ik zal niet zo goed
punten
hoe
hebben
dat
ze? Staan ze echt ruim boven de streep?
Zoals ik even
Want ze komen wel echt heel slecht de winterstop uit.
Ze staan rond plek 12, 13, toch?
Ze staan op dit moment op een tiende plek met 25 punten. En de volgende is Eagles met 21. Dus ja, je staat aan de goede kant, zeg maar.
Ja, maar ik bedoel, Heerenveen gaat in de tweede seizoen zelf wel 9 punten pakken. Dus dan staan ze op 34. Die gaan wel gewoon erin blijven.
Ja, dat sowieso. Alleen, dat is zo'n matige ambitie, denk ik, voor een club als Heerenveen.
Zeker, maar meer gaat er ook niet in zitten dit seizoen, toch?
Nee. Ze schijnen geïnformeerd te hebben naar Danilo.
Ja. Ja, zou voor hun echt een goede spits zijn.
Absoluut.
Echt een hele goede spits. Want als je Danilo ziet, ik heb hem in de eerste seizoen zelf, ik ga regelmatig bij Jong Ajax kijken. Dan doet hij wel eens daarmee. Dat slaat helemaal nergens op. Danilo in de KKD,
te goed.
Veel te goed.
Ja.
Ik heb hem tegen NAC gezien. En NAC is echt niet de allerslechtste van de KKD. Ja, dat kan echt niet. En voor Danilo zou het een mooie move zijn. Maar volgens mij onhaalbaar. Zijn contract loopt natuurlijk af. Dus Ajax, het enige wat ze willen is dan verkopen. En dat gaat Overmars kennen en niet al te goedkoop. Ook bijvoorbeeld Hull City wordt genoemd. Ja, dat is veel slagvaardiger.
Ja.
Maar ik zag ook nog Ferry de Haan over Tom Haaien praten. Dat moeizaam allemaal werd.
Ja, heb je dat interview van Haaien ook gezien bij ESPN? Nee. Dat was na de wedstrijd van NAC. Die eigenlijk echt super open was. Ja, een beetje zoals wij hem ook wel kennen. Van ja, ik weet gewoon dat ik toe ben aan een stap hoger. Ja. Mondeling hebben we ook. Zijn er ook afspraken gemaakt met NAC bij de vorige verlenging? Nou, dan weet je denk ik wel een beetje hoe het zit. Want de speler gaat dat denk ik niet zeggen als het helemaal niet zo is.
Precies.
Alleen er wordt niet echt meegewerkt. En ik snap
dat NAC koopt zijn seizoen. Die geeft letterlijk je hele seizoen weg als je nu Tom Haaien verkoopt.
Ja, alleen als je dat hebt afgesproken met die speler.
Ik kan me niet voorstellen dat je met een sterspeler afspreekt. Of iets voor in de winterstop. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Dat is toch voor de zomers altijd. Van oké, als je nu bijtekent.
Misschien zit daar
volgend jaar zomer.
Maar clubs zijn boeven, hè?
Tuurlijk, dat snap ik ook hoor. Ja. Ik zeg niet dat Tom Haaien liegt of zo, helemaal niet.
Nee,
maar ik kan me gewoon niet voorstellen, als beleidsbepaler zeg je toch niet van... Ja, als je nu bijtekent, dan mag je in de winter weg en dan gooien wij ons seizoen weg.
Ja, maar als er één club is waar dat wel kan...
Is het NAC, ja.
Is het NAC ook wel. Dus, en...
Het zou wel mooi zijn als Tom Haaien samen met Ferry de Bond die barricade opgaat tegen Matthijs Manders.
Ja, nou, ik denk dat we er niet ver vanaf zitten of dit.
Nee.
Maar ik zou het leuk vinden om Haaien een niveautje hoger te zien.
Nou, maar dat wilde ik zeggen. Tom Haaien, weet je wel, daar heb je het dan over. Danilo heb je het over. Dat zijn wel spelers die ervoor kunnen zorgen dat je wel weer even naar Heerenveen wil kijken. Ja, Tom Haaien schiet vrije trappen binnen die onvoorstelbaar zijn. En Danilo doet ook altijd mooie dingen. Vorig jaar bij Twente was het een hele goede
speler.
Zeker eerste seizoen zelf. Dus hopelijk weet Heerenveen iets te doen. Want anders ga ik er niet meer op afstemmen dit seizoen.
Absoluut ja, sorry. Niet. Ik wil eigenlijk even door naar iets wat Karim Benzema heeft gezegd. Best wel interessant, vond ik. Ja. Hij was heel erg kritisch op de manier waarop voetbal... dat is begonnen als amusement. Dat steeds klinischer is geworden eigenlijk. Of praktischer misschien.
Ja.
Afgerekend op de statistieken inderdaad. Zeg maar, dat is een beetje wat hij zei, want hij werd speler van het jaar in Frankrijk. En daar was hij heel erg dankbaar voor. En uiteindelijk kwam daar die conclusie vandaan van... het gaat nu eigenlijk alleen maar om statistieken.
Ja.
Dit seizoen heeft hij ook die statistieken. Dus doet hij daarom een beetje mee. Volgens mij kwam de kritiek daar een beetje uit die hoek. En dat is natuurlijk ook wel waar. Alle databureaus die draaien overuren. En er wordt ook steeds meer gekeken naar. Ja, wat zegt de data? En
ja.
Daarna pas, wat zie ik op het veld? En ik denk dat Benzema bij uitstek de voetballer is die heel moeilijk te vangen is in data. Want hij is absurd goed, maar echt al zijn hele carrière. En ja, ik vond het eigenlijk een heel erg mooi statement.
Ja, wat hij een beetje zei is, we consumeren voetbal niet meer zoals vroeger. We kunnen geen 90 minuten lang meer geconcentreerd een wedstrijd volgen. Door sociale media is er geen tijd meer om te zien wat een speler nou echt op het veld doet. We kijken of hij scoorde.
Maar dat is zo. Wat we in jouw uitleg, hè, lijkt het net alsof Karim Benzema tegen Pieter Zwart aan praten was. Ik heb uit dit veel meer het idee dat hij tegen mij aan praten was. Die jongen die die wedstrijd opzet, maar vervolgens ook al heel... helft op Twitter volgt, want ik zit dan die tweetjes te lezen, zit ik niet te kijken wat er gebeurt, zie ik inderdaad dat Benzema scoort. Oh, speelt een goede wedstrijd. En dat gebeurt steeds vaker. Als je afgelopen weekend naar Ajax kijkt, iedereen heeft het over Brobby, terecht, net teruggekomen, 2 doelpunten. Maar ja, de echte man gaf die 2 voorzetten, Tadić. Mm-hmm. Ja, ze waren bijna onmisbaar, maar iedereen heeft het over Brobby. Want daar heeft het ook in zijn dingen, hè, dat hij ze eerst altijd klaarlegde voor Ronaldo en nu maakt hij ze zelf af. Ja, misschien toch een keer weer een wedstrijd zonder telefoon kijken. Nee.
Ja, het is gewoon een heel interessant ding. Ik weet dat Jordi Amali heb ik het ook wel eens vaak over gehad. Hij heeft het een beetje als stokpaardje van... Voetbal is zo veranderd, zeg maar. Van we kijken heel erg naar... hoe krijgen we het beste resultaat eruit? En dat doen clubs natuurlijk ook. En dat is logisch, want je wil het beste bereiken. En je wil zorgen dat alles optimaal is. Alleen de romantiek verdwijnt daar soms een beetje... een beetje door. En ja, dat is natuurlijk wel de vraag van... hoe zou je dat kunnen temperen, zeg maar... zonder dat je ontwikkeling, die wel gewoon nodig is, in de weg zit. Dus of eigenlijk dat het elkaar niet in de weg zit. Dus dat het naast elkaar kan zijn, de romantiek en de vooruitgang.
Ik vind dat het is moeilijk, man. Want als je daarover gaat nadenken... verandering gaat eigenlijk bijna nooit terug. Dus een Riquelme zal nooit meer kunnen, zeg maar, nu.
Nee.
En dat is super jammer, want dat is... Wat is wat voetbal maakte, zeg maar. Van een middenvelder zal ook steeds meer voor de wacht dat hij dynamisch is. En dat hij ook die kilometers aflegt. En als hij die kilometers aflegt, kan hij niet die luie 10 zijn waar we zo van genoten.
Ja.
En ik denk dat dat een beetje de paradox van verandering is. Waardoor je afscheid neemt van het ander. En daarvoor inderdaad het klinische terugkrijgt. Dus ik denk dat de analyse heel erg dicht bij de waarheid komt. Maar ik denk ook dat de angst is dat je veel meer in de toekomst daar nog weer heen zou gaan.
En ik denk dat er ook, ik denk dat dit ook wel weer een aanleiding zal zijn. Want ik vat hem inderdaad een beetje op, zoals hoe Lars het ook zei. Van dat er misschien ook gekeken moet worden. En daar hebben we het al vaker over gehad. Van hoe blijft voetbal heel erg in, hoe blijft voetbal interessant? En is dat nog steeds 90 minuten voetbal kijken? Of wordt dat 60 minuten efficiënt speeltijd? Ik denk dat de discussie wel weer losbarst door
in die Hartgras podcast. Volgens mij hoorde ik ze zeggen van ja, op een gegeven moment gaan ze gewoon zeggen van oké, spelers lopen nu 3 keer zoveel als toen. De ruimtes worden steeds kleiner, weet je wat? We gaan niet meer 11 tegen 11 doen, maar we gaan 10 tegen 10 doen. En die had ik nog nooit gehoord. Ja. Dus toen dacht ik, hey, dit is best schijnend. Ja. Als je 10 tegen 10 doet, meer ruimte. Nou ja, dan zou je misschien wel weer een iets wat luie 10 kunnen opstellen. Ja.
Ik ben nog steeds het grootste fan van, volgens mij heeft Van Gaal dat ooit geopperd, is dat als er een verlenging is, dat er om de 10 minuten een speler afgaat. Dus de verlenging start je met 10 tegen 10. Dan na 10 minuten in de verlenging wordt het 9 tegen 9. Ja.
En dat je gewoon dus met een goal de goal. Idee.
Ja, dat weet ik eigenlijk. Maar dat gewoon steeds spelers afvallen. Dus dat je op een gegeven moment gewoon nog 7 of 8 gladiatoren op dat veld overhoudt. Ja. Dat lijkt me prachtig.
Ik denk wel dat dat spelelementen zijn waardoor je uiteindelijk de attractiviteit weer terugkrijgt. Omdat er zoveel wedstrijden zijn schaken. En hoe hoger het niveau, hoe meer schaken het wordt.
Ja.
En daarmee dus ook veel minder spelvermaak.
Ja. Ja, het enige is dat het nog wel teams wel lukt, zeg maar, om te vermaken. Ik bedoel, ook een random Brighton, zeg maar, spelen gewoon fucking leuk voetbal. En dat is dan wel gek van, het kan dus blijkbaar wel.
Ja, maar niet op het allerhoogste niveau, toch? Want ja, Manchester City, het is heel leuk om naar te kijken, maar ja, of tenminste, ze zijn heel erg goed, maar of het nou heel leuk is.
Ja, soms wel. Soms als die motor aangaat, dan
Misschien zit het juist net op dat niveau daaronder, zeg maar. Dus als jij inderdaad op een lager niveau kijkt en daar gaan ze ook steeds meer schaken. Dus bijvoorbeeld de Afrika Cup is denk ik een goed voorbeeld daarvan, waar ze heel Europees spelen, heel verdedigend. Maar dus tactisch zit het allemaal goed in elkaar, maar als je qua spel van maakt, gebeurt er heel weinig. En op dat allerhoogste niveau in de Premier League, ja, daar wordt ook geschaakt, maar er zit zoveel snelheid in dat er wel fouten worden gemaakt. En vanuit fouten wordt het voetbal leuk.
Ja, maar ook alleen de topwedstrijden. Dus het is leuk als Manchester City dat doet tegen Liverpool. Maar ja, ik heb afgelopen weekend naar Newcastle-Watford. Ja, echt. Ik heb dat zitten kijken. 90
dat is ook niet best.
Dat ziet er ook niet uit. Maar weet je, dat is ook zo. Als Ajax domineert tegen FC Utrecht, is dat veel minder leuk dan dat Ajax domineert tegen Dortmund.
Ja.
Dus ja. Ik weet het niet. Terug naar Benzema.
Denk je dat Benzema hier veel medestanders in heeft? Want ik heb het geweldig gevoel dat dit niet alleen Benzema is die dit denkt.
Ja, dat denk ik. Denk het wel. En ik denk dat we dat eigenlijk we allemaal wel altijd bezig zijn met heeft van we willen het liefst leuke wedstrijden zien. Dus dat is iedereen zijn doel.
Nou, maar bij Benzema uit dit statement, ik denk dat heel veel voetballers het niet uitmaakt, maar bij Benzema is zo'n voetballer bij uitstek die nooit de erkenning heeft gekregen die hij verdient. Ja. Hij is ook wel een beetje zoekende daarnaar.
Ja, vind ik ook.
En deze award, daarmee krijgt hij het eindelijk. Maar nu wil hij wel even laten horen hoe hij zich al die jaren heeft gevoeld.
Ja. Weet je wie ook een beetje zoekende is?
Ik?
Ja, ook. Nicola Tagliafico.
Die is zoekende, ja.
Ja, en nu is Barcelona genoemd in Argentinië. Ja. Waar die de, dat hij de stand bij uit een bron uit Argentinië. Dat hij de stand-in van Alba zou kunnen worden. Wel een leuk gerucht, vind ik.
Goeie transfer.
Voor?
Barcelona. En ja, voor Ajax zou ik het zonde vinden, omdat het is, als je Tagliafico als backup hebt, dan heb je een absurd goede backup. En als je ver wil komen in de Champions League, is dat denk ik nodig. Dat zag je bijvoorbeeld in dat succesvolle jaar met Veldman, waar dat toen je backup was van Mazraoui. Mm-hmm. En hoe belangrijk hij toen nog was. Ja, je levert heel veel kwaliteit in. En volgens mij het bedrag wat nu genoemd is rond de 7 miljoen.
Ja.
Dat is volgens mij ook niet het bedrag wat Ajax nu nodig heeft om financieel de volgende stap.
Nee, alleen het is anders. Ja, anders maar loopt hij op een gegeven moment transfervrij de deur uit. En dat is natuurlijk wel.
Nou, hij heeft na dit seizoen nog 1 jaar.
Ja.
Ik denk ook dat je Nico als backup echt nog kan gebruiken. Ik vraag me wel af of hij het nog een half jaar gaat trekken. En zeker op de manier hoe hij hem nu behandelt. We hebben natuurlijk.
Ja, jullie waren kritisch in de Pantelitsch podcast over zijn invalbeurt tegen Utrecht.
Ja, maar wel vaker. Hij valt dan nog een paar minuten in.
Ja, maar
hij doet alsof het een jeugdspeler
is. Nee, ja.
Wedstrijdpremie.
Ja, ik denk dat dat best wel speelt. Ik bedoel, ik ken spelers die het vroeger in een boekje bijhielden, wat de wedstrijdpremie was.
Als dit gesprek is gevoerd, misschien is dat wel gevoerd. Ja. Dat Ten Hag zegt van, vind je het fijn als ik je nog even een paar minuten laat invallen, zodat jij je wedstrijdpremie geeft? Ja, dan oké. Okay. Maar ik zou het als speler zou ik het vervelend vinden om, je staat toch daar een beetje als lulletje rozenwater. Je mag 5 minuten voor tijd nog even voor Tuili of voor Blind invallen. Ja, ik weet niet of hij een half jaar rustig op die bank blijft zitten. Of hij dat trekt. Want als hij onrust gaat zaaien, ja, dat kan je niet gebruiken. Nee. Er zit een heel Zuid-Amerikaans clubje. Nou ja, je ziet wel vaker bij clubs dat toch allemaal weer een beetje samenkomt.
Ja, en zeker als je hem echt daadwerkelijk een transfer naar Barcelona door de neus boort. Ja,
Napoli.
Of naar Napoli, ja. dan ga je hem...
Ja, hij wil ook even, naar het WK in dit jaar.
Even moet, stel hij gaat, moet Ajax dan nog vervangen halen of is Rens genoeg?
Ja, ik zou het dan met Rens doen. En dan op rechts. Ja, ik zou dan geen vervanger halen eigenlijk. Okay. Ik zou niet weten wie. Want kijk, je kan wel weer een soort Kleiber kopen, maar ja, die wordt echt binnen no time voorbijgestreefd. En dan roepen alle Ajax supporters weer om de jeugd, gewoon om de eigen jeugd. Ja, ik zou het niet doen.
Okay.
Ik zou Tagliafico wel de stap gunnen als die...
Ik zou hem ook sowieso de stap gunnen. Maar ik zou wel doorselecteren en dan weer kijken naar Argentinië of Brazilië, ja. Waar echt veel talentvolle backs.
Ja, dat kan natuurlijk wel. Als je een echt goede komt, maar niet zo'n Kleiber achter.
Nee, 100% niet. Dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin.
Een ander gerucht wat ik heel interessant vond is Luis Suarez naar Aston Villa. Dat wel een betrouwbare journalist. Gerard Romero uit Barcelona. Schijnt heel betrouwbaar te zijn. En dan is het wel... Ja. Mijn Liverpool hart die begint met dag harder te kloppen natuurlijk als ik naar Aston Villa kijk. Want als je daar Gerrard als trainer hebt en dan Suarez en Coutinho. Ja, ik vind dat echt prachtig. Ik zou dat zo vet vinden.
En Danny Ings.
Danny Ings natuurlijk. Ja, mooi spitsen duo ook Suarez en
daarom.
Ings.
Ja, dan krijg je straks
met dat duo erachter.
Ja.
Mooi driehoekje. Maar dat Mart heeft toch een Aston Villa shirt?
Weet ik niet.
Die draagt hij volgens mij best vaak hier naartoe. Maar dat shirt krijgt met de dag meer waarde als dit zo is. Ik bedoel, ik vond Coutinho, ik heb toevallig ook naar Aston Villa zitten kijken afgelopen weekend. En dat hij scoort, vind ik prachtig. Ja, Suarez, ik hoop nog altijd dat hij ooit een keer terugkomt naar Nederland. En dan naar Ajax natuurlijk. Maar zouden jullie dat willen naar Aston Villa?
Ik zou het voor het verhaal mooi vinden.
Ja.
En ik denk ook dat hij nog goed genoeg is omdat...
Dat denk ik ook.
Dat nog daar te laten zien. Voetbal onder Gerard is best wel veel voetbal. Dat ligt hem denk ik ook wel. Dus ik zie op zich ook nog wel een match. Dus het zou voor het verhaal sowieso heel erg mooi zijn.
Zeker weten.
Maar zou dat dan niet het aantrekken van Coutinho en misschien Suarez ook hand in hand moeten gaan met ook het aantrekken van 2 spelers waar je nog 10 jaar mee vooruit kan?
Ja,
of
absoluut.
Zo? Dat voelt... Nog een beetje, dat ontbreekt nog een beetje.
Alleen je hebt daar ook wel natuurlijk wat lopen wat nog wel eventjes mee kan. En dat ik denk dat dat op zich wel goed is. Ik denk juist, ik ben het wel met je eens, zeg maar, dat het wel parallel... Je moet niet nu zo'n Turkse club worden die alle oud-topspelers haalt. Maar ik denk dat het wel juist heel goed kan werken om van die ervaren rotten erbij te krijgen. En Coutinho, weet ik niet of die... ook goed is qua mindset in de kleedkamer, zeg maar. Volgens mij is dat een vrij neutrale jongen, zeg maar. Maar Suarez is natuurlijk iemand die je ook in je selectie er echt wel graag bij wil voor qua mentaliteit.
Ja. Van de zomer natuurlijk veel in jonge spelers met Boendia, Bailey. Dat doen misschien nog allemaal niet zo goed. Watkins het jaar daarvoor. Ramsey die, vanuit de eigen jeugd. Er zit ook wel veel in de leeftijdscategorie 21 tot 26. Ja. Wat basis is of tegen de basis aan. Dus het is geen hele ongebalanceerde selectie.
Ja. En als laatste wat ik nog even in dit transferblokje wil bespreken, is Arno Verschuren naar Sparta. Vind ik een hele leuke. Bij NAC vond ik hem echt veel te goed. Dat was op een gegeven moment echt heel... Dat hij zowel aanvallend als verdedigend de beste was. Ze hadden ook een liedje, omdat hij op een gegeven moment was hij topscorer ook volgens mij van... Wij zijn toch een keer samen naar NAC geweest. Arno Verschuren, schiet hem er maar in.
Ja, zoiets dat deed hij tegen was NAC PSV in de beker, ja. Willem Wijs.
Ja.
Die mocht de 2-3 wedstrijden mocht hij leiden. En toen schakelde ze PSV uit. Zeer gezellige avond in Breda.
Ja,
ik weet nog zo goed. NAC scoorde. Volgens mij was het Verschuren. En ik even toch dat vuistje, weet je wel. Ik was voor die underdog. En achter ons zat toen nog Thijs Legers. En die zag je ook echt naar ons kijken van ja, wat zitten die nou
te doen? Je had ingezet op NAC.
Nee, jij niemand ingezet op NAC.
Ja, dat klopt.
En toen daarna nog gezellig een biertje gedronken, avondje NAC, hoe het hoort. En toen deden we nog PCV-podcast met Lennart Timmermans. En die zat in het uitvak, gingen we hem ook nog uitlachen.
Ja, dat was
die was ook helemaal boos. Nee. Ook dat gebeurt bij FC Afkikken. Ja. Maar toen inderdaad was hij veel te goed. Hij was ook super blij daarna, want wij stonden in die tunnel van NAC. Volgens mij begonnen ze dat liedje zelf nog te zingen, spelers toen ze binnenkwamen. Dus ik vind dit voor Sparta een hele interessante. En er is best veel kritiek op het aanstellen van deze technische directeur, Nijkamp. En dat hij altijd dezelfde spelers haalt, dat hij nu wel weer met Van der Werf zou komen aankakken. Nou ja, hij kwam met Namli uit zijn eigen netwerk. Maar dit bandje zag ik niet direct.
Nee.
En ook dat je Verschuren dan ophaalt bij Lommel.
Ja, maar ik denk gewoon dat ik vind dit dus echt een hele goede aanwinst.
Misschien komt deze ook nog wel uit het kokertje van Stee. Hè? Dat kan ook nog. Die zo vast voorbereidend werk hebben gedaan.
Maar ik denk dat dit zijn ik heb al heel vaak gezegd, ik ben best wel fan van Mo Osman, zeg maar. De Mo Osmans, de Arno Verschuurders van deze wereld. Ik denk dat die op dit moment voor Sparta gewoon echt heel goed zijn. Dat precies de spelers zijn die je nodig hebt. En hopelijk, ik ben geen fan van Dalmau. Maar die maakt dan ook echt een hele goede eerste call.
Ja.
Maar ik denk dat dat wel de spelers zijn die je er ook wat bij moeten hebben. En die je eigenlijk afgelopen zomer had moeten oppikken. Want
hoeveel van deze spelers heb je nog nodig?
Tja, vind ik moeilijk.
Of is dit al genoeg? Dalmau, Verschuren.
Namli.
Ja, Namli is echt uitstekend ook natuurlijk. Ik denk dat je nu op aanvallend gebied best wel wat erbij hebt gekregen. Ik denk dat je op de backs nog wel een eentje
erbij zou kunnen krijgen. Voor mij mag je ook nog wel een centrale verdediger halen hoor.
Ja, met Heile, Vriends en Beugelsdijk.
Ja, maar ik vind Vriends, je weet het, jij mag altijd blijven staan. Maar die andere twee, het nieuwe compagnon.
Ja.
Zou geen kwaad kunnen, toch?
Nee, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
Nee?
Ik denk dat Beugelsdijk daarvoor ook iets te veel verdient.
Ik sprak toevallig afgelopen weekend de Sparta supporter. En die zei van ja, elke keer als ik naar dit elftal kijk. En Beugelsdijk doet natuurlijk hele gekke dingen. Nou ja, hij vergeleek het met toen hij nog gewoon naar het stadion mocht. Toen speelde Jurgen Matthij daar. En dat was eigenlijk helemaal niks voetballend gezien. Die roeide die ballen maar weg. Maar die was wel betrouwbaarder. En hij zei dat ik nog ooit eens terug zou verlangen naar de tijd dat Jurgen Matthij bij ons centraal speelde.
Dat is ook niet best, hoor.
Zo.
Ja, en dat zei hij echt.
Ja, maar die maakte er nog wel eens een. Dat was goed.
Hij kan nog scoren ook.
Kan een goede pingel nemen.
Je zit in Bulgarije, dus misschien wil hij wel terugkomen. Nee, maar ik denk een centrale verdediger kunnen ze ook wel gebruiken.
Ja. Ik weet niet of ze dat gaan doen.
Ik ben benieuwd. Als ik vind, maar niet ik vind, van de werf is.
Nee, dat vind jij niet origineel genoeg, hè? Nee, snap ik.
Zap.
Maar ja, als je naar transferbeleid gaat kijken met Namli, Verschuren, Dalmau en Osman bijvoorbeeld, als ik die er nog even bij neem. Mm-hmm. Dat zijn letterlijk allemaal van dat soort spelers.
Ja.
Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
Dat is eens.
Hey, vanavond is er weer bekervoetbal. Er zijn drie wedstrijden. FC Groningen, NEC. NAC tegen PEC. En FC Twente tegen AZ. Waar kijken jullie het meest naar uit?
Twente, AZ. Dan.
Leicester.
Die doen volgens mij niet mee in de Toto KNVB-beker. Dat blokje is er niet doorheen gekomen. Jij gaat niet...
Nee.
Bij jou krijgt Leicester dan de voorkeur?
Ja. Ja. Je had toch Premier League boven. Ik vond ook niet echt hele affiches waarvan ik nou denk... Laat die KNVB.
Nou, Twente AZ vind ik wel oprecht een hele mooie wedstrijd.
Ja, ik heb dat dus niet. Als ik dan de tv aanzet, dan kies ik inderdaad voor de Nederlandse wedstrijden boven een Premier League wedstrijd. Gewoon ook in het weekend met de Eredivisie. Kijk liever naar Twente AZ dan naar Leicester, Tottenham. Maar deze wedstrijd wordt wel heel interessant, want ze zijn gedeeld vijfde op dit moment.
Ja, en natuurlijk ook wel wat afwezigen bij allebei. Twente zonder Zerouki natuurlijk. Ik vind dat wel een hele belangrijke speler. Ze kwamen er natuurlijk prima mee weg afgelopen weekend. En bij AZ heb je natuurlijk al langere tijd Martens Indy.
Nou, prima mee weg. Ze winnen 2-0, maar dat komt door de fout van Maus. Het is niet dat Heerenveen heel goed is op dit moment. Dus,
maar daarom, je komt er mee weg.
Je komt er mee, ik ben wel benieuwd naar Twente. Ik denk dat zo'n wedstrijd tegen AZ echt wel het moment is om te laten zien van en graadmeter van oké, gaan ze meedoen om de vierde, vijfde plaats? Of moeten ze gewoon richten op de play-offs? Hoe goed zijn ze?
Hoe schatten jullie dat nu in? Als jullie dat nu moeten zeggen?
Ja, ik vind dit echt een hele leuke wedstrijd. Twente won eerder dit seizoen van AZ met 3-1. Ik vind Twente een hele goede ploeg. Ik vind AZ eigenlijk ook een goede ploeg. En ik denk dat AZ iets meer kwaliteit nog heeft. Maar ja, ik weet niet of dat in zo'n onderlinge wedstrijd of AZ dat verschil nou echt kan uitbuiten of zo. Dus ik denk eigenlijk voel ik een beetje dat vanavond Twente
heeft Pascal Jansen het allemaal weer op de rit? Die begon natuurlijk super slecht en daarna won die wel heel veel, maar vond me niet heel erg overtuigend.
Ja, maar qua resultaten was het niet goed. Maar qua spel is er niet zo heel veranderd. En dan kan je zeggen van, nu krijg je dus punten, dus dan heb je het op de rit. Ik vind het nog steeds niet altijd supergoed. Ik vind dat ze eigenlijk in de hele eerste seizoen zelf misschien maar één echt goede wedstrijd hebben gespeeld. Tegen FC Utrecht, toen wonnen ze 4-0 volgens mij. Toen vond ik ze echt heel sterk, zeg maar, tegen een gelijkwaardige of betere tegenstander. En voor de rest is het, ja, is het seizoen doorkomen, vind ik. Ik vind het niet fantastisch.
Ik vind het vooral saai. Ze hebben ook, zijn wel mijn gunfactor kwijt. Gewoon wat ik een paar jaar bij ADO had. Dat een beetje een nare smaak in mijn mond heb ik nu bij AZ. Gewoon vooral niet de directeuren natuurlijk veel hebben lopen piepen de afgelopen jaren. En Slot er vorig jaar op die manier hebben uitgewerkt. Ik vind Pascal Jansen niet heel erg boeiend. Ik kan alleen heel erg genieten van die Carlson.
Ja.
Dat vind
ja.
ik echt een mooi ventje. Deze week trouwens ook weer een mooi interview in de Voetbal International met hem. Maar ik vind Twente bijvoorbeeld, die had een paar jaar geleden totaal niet de gunfactor. Maar nu wel weer. Gewoon allemaal jonge, frisse gasten. Ron Jans, die het heel erg goed doet met die technisch directeur. Vorig jaar kregen ze heel veel kritiek in het begin van, ja, je huurt te veel en zo. Nou ja, ze hebben toch wat heel moois neergezet. Schitterende tenues, vind ik, dit jaar. Dus ik hoop FC Twente vanavond.
Voorspellingje?
Ja, saaie wedstrijd. 1-0 FC Twente.
2-0 Twente.
Ik denk 2-1 Twente. Alle drie FC Twente, dat is wel opvallend. Vanavond ook op programma. En daar heb ik dan... jij zegt net Leicester, heel eerlijk. Ik zit nu toch al twijfelen, want ik had het eigenlijk niet beseft dat tegelijk is. Maar het EK voedsel begint natuurlijk. Dat begint vanmiddag eigenlijk al. Als Portugal en Servië tegen elkaar aftrappen. Maar Nederland moet om 20:30 tegen Oekraïne.
In eigen land.
Ik denk dat het leuk is om iemand te bellen die er veel meer van af weet natuurlijk. Want wij volgen het wel, maar niet op de voet. En nu zijn we natuurlijk een beetje hyped omdat het EK is. Maar ik denk dat Peter Rozenbeek, ex-goalie en co-commentator vanavond naar Jeroen Elsof, dat hij ons er veel meer over kan vertellen.
Hi Bruce.
Hey Peter, je zit live in de daily.
Leuk.
Hallo
jongens.
Hoe is het met de wedstrijdspanning?
Het voelt weer een beetje alsof ik een wedstrijd ga spelen. Dat is wel leuk, ja.
Ja, is dat echt zo?
Ja, het heeft wel iets ervan, ja. Ook omdat je toch wel heel erg bezig bent met een tegenstander bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik alweer 1,5 jaar niet hoeven te doen.
Ja, want wat is jouw rol? Wat is jouw rol dit EK?
Nee, ik ga zitten straks naast Jeroen Elsof van de NOS. Hij heeft het commentaar en ik mag hem aanvullen. Dus ik moet maar co-commentator of zoiets.
Co-commentator, analist?
Analyst, ja, we hebben ook nog Kenneth Goudmijn, dat is de huidige assistent van AZ, maar die heeft een lange carrière in de zaal ook gehad. Maarten Frankfurt, 87-voudig international. Saïd El Morabiti, 119-voudig international. En Soufiane Touzani werken mee aan het programma, dus dat is wel een mooi gezelschap.
Ja, absoluut. En hoe merk je dan als jullie het er onderling over hebben? Is het dan, hoe belangrijk is dan dat het in Nederland een keer is? Is dat voor jullie ook extra speciaal, zeg maar?
Ja, ik denk ten eerste dat we er allemaal wel zelf graag bij hadden geweest als spelen. Een EK in je eigen land of een WK, dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar ja, het leeft gewoon. Hè? En wij leven, bij wijze van spreken, we zitten in een appgroepje. We leven naar die wedstrijd toe. En we pasen elkaar voorzetjes toe en... Ja, dat heeft gewoon iets extra's. En het is gewoon doodzonde dat het toernooi met een teleurstelling begint. Er is geen publiek bij.
Ja, ik sprak gisteren Arjen Heerland, keeperstrainer natuurlijk bij het voetbalteam. En die zei ook van, ja, dat is zo'n domper. Dat je het dan in eigen land hebt. Nou ja, volgens mij heel voetballiefhebbend Nederland krijgt het mee. Ik weet niet of iedereen gaat kijken, maar iedereen weet in ieder geval dat het er is. Die aandacht, nou, die heeft iedereen eigenlijk altijd gewild voor het voetbal. En dan, de stadions waren uitverkocht ook volgens mij.
Ja, er waren nog weinig kaartjes voor de wedstrijden van Nederland te krijgen.
Ja.
Ja, nou ja, wat ik zeg, het is gewoon, dat is echt een teleurstelling bij het begin van zo'n toernooi. En die jongens die hebben daar ook 2 jaar lang naartoe geleefd. Ja, en dat is gewoon voor die jongens op zich zonde, het is voor de sport zonde. Ja, en ik weet uit ervaring dat wij zijn de slecht geplaatste, zeg maar, van het toernooi. Wij staan het laagst op de ranglijst, 19e. Nou, de andere teams in ons pool, in onze pool, die zijn allemaal binnen de top 10. Dus het wordt gewoon een zware kluif. Ja, dan had ook sportief gezien, had de aanwezigheid van het publiek, een oranje massa, had je echt wel over het dode punt kunnen heenhelpen. En ja, een beetje een boost kunnen geven.
Ja, nee, absoluut. Hoe belangrijk is die wedstrijd van vanavond dan? Want als ik even ga kijken, Oekraïne, Servië en Portugal, dan denk ik dat de kansen wel liggen bij Oekraïne, toch?
Ja, ik denk dat je volgorde juist is. Hè. In die volgorde moet je denk ik de ploegen zien. Oekraïne heel degelijk. Servië hetzelfde, maar dan met iets met individuele kwaliteit. En Portugal heeft eigenlijk alles als regerend Europees en wereldkampioen. Tegen Oekraïne, daar moet je gewoon een goed resultaat in zetten, die eerste wedstrijd. Want dan blijf je in ieder geval in dat toernooi meedoen, hè, tijdens die poolfase. Als je vanavond tegen een C-partij aanloopt, ja, dan wordt het gewoon moeilijk. Want de eerstvolgende tegenstander is Portugal.
Ja, en daar zit Ricardinho niet meer bij. Godzijdank voor ons. Maar voor de kijkers misschien wel jammer.
Nee, dat is zonde. Ja, ik kijk maar even wat clipjes terug op YouTube of op Twitter of zoiets. Dat is een genot om naar te kijken, die man. Maar om het wel in perspectief te zetten, Ricardinho, afgelopen toernooi kwam hij terug van een blessure. Was ook niet meer op zijn top. Maar dan is zo'n man is wel heel belangrijk in zo'n team. Ook een beetje de talisman, noem ik het dan maar. Maar het clubvoetbal van Portugal, dat heeft ook de Champions League in huis. Dus ze hebben eigenlijk alles op dit moment. Yeah. Dus er zit echt wel niveau bij de Portugese ploeg.
Ja. Hey, jij zit vanavond dus naast Jeroen Elsen voor het commentaar. Maar dan neem ik aan dat jij je een beetje in het Oekraïense team ook verdiept hebt. Wat is nou het mooiste feitje wat je aan ons alvast weg kan geven?
Nou, ze hebben twee keer zilver op een EK. Het zijn echte toernooivoetballers. En ik denk dat je vooral moet kijken naar de intrappen die ze hebben, de spelhervatting. Ik denk dat ze daar echt goed in zijn. En we hebben nog geen smeuïge roddels. Die hebben we nog niet in de groep zelf voorbij zien komen. Maar misschien komen we daar straks nog op.
Die komen misschien tijdens het toernooi.
Ja.
Oké. Okay. Hey Peter, heel erg bedankt. Veel plezier vanavond ook.
Ja, en ga vooral kijken met z'n allen.
Dat zullen we doen 8:30 bij de NOS, toch?
Zeker.
Oké, gaan we doen. Dankjewel.
Hey, bedankt voor het bellen. Yo.
Nog geen Russische insiders.
Nee, geen roddels over het Oekraïense team.
Ja, degelijk zegt hij. Dat is echt alles wat ik me niet voorstel bij de zaal. Maar dat is ook wel het ding met dit hele zaal.
Maar het is relatief ding, natuurlijk, hè?
Ja, precies. Ik weet helemaal niet wat ik kan verwachten. Ik heb dat nooit gekeken. Jij zegt net van ja, wij volgen het natuurlijk wel. Toen dacht ik, nou ja, ik volg het niet. Ik weet natuurlijk.
Nee, maar je weet dat het er is, zeg maar.
En ik weet dat het gaat beginnen vandaag. Maar ik weet niet wat ik er kan verwachten, wat er leuk aan is. En hij noemt dan hun team bij de NOS. Die zijn allemaal heel erg enthousiast. En dat merk je ook. En hoe ze het gaan uitzenden vind ik ook tof. Dat het niet gewoon op een streampje is. Maar ja, ik ben benieuwd of zij het met hun teampje leuk, begrijpbaar en toegankelijk kunnen maken voor mij en al die andere voetbal.
Ik vind het wel
supporters.
Leuk. Ik krijg wel het gevoel alsof je een nieuwe sport gaat ontdekken.
Ik word zo blij van als iemand zo daarover vertelt.
Ja.
Dan denk ik van ja, je hebt in ieder geval de goede mensen met passie samengesteld, zeg maar. Ja. Ik ben wel benieuwd en eigenlijk heb ik stiekem nu wel zin om die wedstrijd te gaan kijken. Vanavond weet ik niet of het de beker wordt. Ja, en oranje. Zeg maar oranje eerste scherm wordt. Maar Portugal-Servië ga ik wel even kijken vanmiddag. Die is 17:30 volgens mij.
Ja, Leicester, eerste half uur van Leicester kan ik prima missen voor deze wedstrijd. Dus,
Maar zaalvoetbal, jullie hebben het ongetwijfeld ook vaak genoeg gedaan. Gewoon met
ja, ik ben er knijt goed in.
Het is super leuk. Het gaat super snel.
Ja, wel, ik vind het wel een stuk moeilijker, maar dat kan ook aan mijn techniek liggen.
Vroeger toen wij in de D'tjes zaten, toen moesten wij naar zo'n toernooi in Duitsland. En dan mochten wij dan als amateurvereniging heen. Maar dan speelden we tegen Borussia Dortmund en Schalke. En dan werd je echt in 10 minuten, volgens mij die wedstrijden waren 10 minuten, 12 minuten. Werd je echt 19-0 afgestraft, hè? Want dat was niet normaal hoe snel
stond
dat
jij op doel?
Ja, stond ik op doel. Ik mocht één keer de laatste wedstrijd in de pool mocht ik in de spits tegen MSV Duisburg. Die nu volgens mij in de tweede of derde Bundesliga spelen. Maar toen speelden ze nog Bundesliga, heb ik gescoord.
Kijk.
En tegen Draxler gespeeld.
Nou, als dit niet iets goeds betekent voor de wedstrijd van vanavond.
Ja. Precies.
Lekker Lars Jesse van Heijden, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse zaalvoetbal. Dan weet ik het ook niet meer.
Ja.
Mag ik jullie bedanken, jongens. Volgens mij hebben we er een lange daily van gemaakt.
Maar het was wel gezellig.
Het was wel gezellig en dat is ook belangrijk. Thanks. En alle kijkers en luisteraars uiteraard ook bedankt. Morgen zijn we er weer. Dus tot morgen.